De vorige paar schriftgedeelten die ik u genoemd heb, hebben betrekking op het feit dat de Heer Jezus zelf mensen aanstelde die zouden bijdragen aan de geschriften van het Nieuwe Testament. En in die reeks noem ik er nog één. Dat is Handelingen hoofdstuk 9. Waar het betrekking heeft op Paulus. De voorgaande schriftplaatsen die ik u noemde uit Johannes 16, Handelingen 1 en Matteüs 28. Hadden betrekking op de twaalven in elk geval. En in Handelingen 9 lezen wij in vers 15. Maar de Heer zei tot hem, tot Paulus namelijk. De Heer zei tot hem, ga heen, want deze is mij een uitverkoren vat om mijn naam. Ik zei tot Paulus, had moeten zijn over Paulus uiteraard. Ga heen, want deze is mij een uitverkoren vat om mijn naam te dragen voor de heidenen. Zie, onderwijzende en dopende in de naam van, lazen wij er straks en nu lezen wij. Want deze is mij een uitverkoren vat om mijn naam te dragen voor te dragen dus aan, en dus te onderwijzen aan de heidenen, de koningen en de kinderen Israëls. In die volgorde zelfs, maar daar hebben we het nou niet over. Want ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet om mijn naam. En Ananias ging heen, kwam in het huis en de handen op Paulus leggende zeide, Saul, broeder, de Heer heeft mij gezonden, namelijk Jezus, die u verschenen is op de weg die gij kwaamt, opdat gij wederziende en met de Heilige Geest vervuld zou worden. Waarmee dus deze bediening van Paulus is in opdracht van, op initiatief van de Heer Jezus zelf, bij name uitdrukkelijk genoemd. Het zou uitgevoerd worden door de Heilige Geest. Precies zoals het gezegd werd over de twaalven. En het volgende vers zegt, en terstond vielen af van zijn ogen gelijk als schellen. En hij werd terstond wederom ziende. Men zou zo'n uitspraak leggen naast Lucas 24. Waar over de Emmausganger staat, de Heer opende hen de ogen, hij opende hen de harten, hij opende hen de schriften. En dat is wat hier uitgebeeld wordt, aan, of met betrekking tot Paulus. Daarna nog enige schriftplaatsen, waaruit mogen blijken dat de Heer Jezus ook inderdaad autoriteit verleende, gezag gaf aan de discipelen en daarmee aan nieuwtestamentische bijbelschrijvers. Bijvoorbeeld Matteüs 10, vers 14 en 15... Matteüs 10, vers 14, zo iemand u niet zal ontvangen, nog uw woorden horen, uitgaande uit het huis of uit dezelfde stad, schud het stof uw voeten af. Voorwaar zeg ik u, het zal de landen van Sodom en Gomorra verdraaglijker zijn in de dag des oordeels dan dezelfde stad. Dat wil zeggen, men zal dan van Gods wegen geoordeeld worden. Omdat men deze boodschappers niet wil ontvangen en naar hen niet wil horen. Waarmee de heren dus feitelijk gezag verleent. Een sterke uitdrukking in dat verband is die van Lucas 10, vers 16. Wie u hoort, die hoort mij, en wie u verwerpt, die verwerpt mij. En wie mij verwerpt, verwerpt degene die mij gezonden heeft. Daarmee. En dat lijkt me dus een heel duidelijke, waarmee de woorden van de discipelen dus goddelijke autoriteit meekrijgen. Vervolgens heb ik nog voor u in dat verband Johannes 13, vers 20. Daar staat ook hetzelfde namelijk. Johannes 13, vers 20, voorwaar, zeg ik u, zo ik iemand zende, Wie dien ontvangt, die ontvangt mij. En wie mij ontvangt, die ontvangt hem die mij gezonden heeft. Het zijn iets andere woorden, maar de strekking daarvan is precies gelijk aan wat we zojuist lazen. En dan ook maar weer een keer Johannes 17. Vers 20. Ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor degene die door hun woord in mij geloven zullen. Omdat hun woorden de woorden zijn van de Heer Jezus zelf, uiteraard. Degene wijst op de inspiratie, maar ook daarmee op de autoriteit van, laten we maar gemakshalve zeggen, de Nieuwtestamentische Bijbelschrijvers. Dat lijkt me voorlopig wel genoeg over die inspiratie. De vraag is vervolgens in welke mate die woorden van de Bijbel en van de schrijvers van de Bijbel geïnspireerd zijn. Nou lijkt dat mij voor ons geen probleem. Wij geloven meteen dat alles geïnspireerd is. Waarom ook niet? Dat is toch een logische consequentie van wat wij zojuist allemaal onder ogen gekregen hebben. Maar het staat ook zwart op wit in de Bijbel. Begrijp je me goed? De moderne opvatting is dat hooguit de gedachten, de ideeën van de Bijbelschrijvers geïnspireerd zijn. En dan nog niet eens allen. Nog niet eens allen hun gedachten. Maar dat sprake is van een woordelijke en zelfs letterlijke inspiratie, dat wordt niet algemeen meer geaccepteerd. Ook in evangelische kring niet overigens, dus u bent gewaarschuwd. Wat gaat erom dat letterlijk wat de Bijbel zegt waar is? Dat men dat niet meer gelooft, dat zegt men niet hardop meestal. Maar het blijkt uit het verschijnsel dat onze modernere Bijbelvertalingen absoluut geen letterlijke vertalingen zijn. En ze hebben die bedoeling ook nooit gehad. Dat was nooit de bedoeling van die vertalingen. Als men een letterlijke vertaling van de Bijbel zoekt, dan moet ik u in de eerste plaats zeggen dat dat onmogelijk is. Want letterlijke vertaling veronderstelt het idee dat je elk woord in een grondtekst kunt vertalen met een volstrekt 100% overeenkomend woord in bijvoorbeeld onze Nederlandse taal. En dat kan niet. Het is een zeer naïeve en eigenlijk domme gedachte dat je de Bijbel concordant zou kunnen vertalen, want zo heet dat dan. En u kent het woord concordantie. Daarin zoek je woorden op en dan krijg je een lijstje van schriftplaatsen waarin het woord voorkomt. En het idee is dat dat geen verschil zou moeten uitmaken of je een Griekse of een Hebreeuwse of een Nederlandse concordantie zou gebruiken. Namelijk elk verschillend Grieks woord of elk verschillend Hebreeuws woord zou met hetzelfde verschillende Nederlandse woord moeten vertaald worden, is het idee. Dat is volstrekt onmogelijk. Iedereen die enig idee heeft van taal weet dat dat een volstrekte onmogelijkheid is. Niettemin zijn er mensen die zich bezig hebben gehouden met dat ideaal van een concordante Bijbelvertaling. Wat je hooguit krijgt dan is een verzameling Nederlandse woorden die onzin zeggen. Het gaat absoluut niet. Maar niettemin, het idee is wel degelijk dat men de Bijbel zo letterlijk mogelijk zou vertalen. Vertalen is vertalen, je moet omzetten naar een andere taal, maar je zou dat zo nauwkeurig, zo letterlijk mogelijk moeten doen. En dat is wat de Statenvertalers gedaan hebben, dat was ook hun bedoeling. Dat is ook vastgesteld van tevoren, zo gaan we het doen. Hoe gaan we het doen, welke intentie hebben wij, wat willen wij ermee? En het eerste was, het moet een zo letterlijk mogelijke vertaling zijn. Later is men anders gaan vertalen, heeft men gedacht, het moet zoveel mogelijk de mensen aanspreken, het moet zo dicht mogelijk bij de omgangstaal komen, het moet zoveel mogelijk overeenkomen met modern taalgebruik enzovoort. En de latere varianten zijn zelfs, het moet zoveel mogelijk overeenkomen met onze opvattingen en het moet politiek correct zijn. Dat zijn helemaal dwaze dingen natuurlijk, hè. Tenslotte, de Bijbel is een oud boek, je moet het laten voor wat het is. en dat het oud is en dat het zo ook bij ons overkomt in oud taalgebruik, dat is alleen maar gunstig. Het doordringt ons ervan dat de Bijbel inderdaad onvergankelijk is en dus per definitie ook oud. Ik heb er niet de minste problemen mee. En elke taal moet je leren, elk jargon moet je leren. En de Bijbelse jargon moet je ook leren, dus vooruit. Ik zei dus dat de Statenvertaling de beste Nederlandse vertaling is die er bestaat. Meestal roemt men de Engelse Authorized Version, nou ja, eigenlijk de King James Version, de oude versie daarvan. Ik moet u zeggen dat in mijn ervaring de Statenvertaling nog heel wat beter is dan de wereldberoemde King James Version. Met andere woorden, ik denk dat wij zelfs in de Statenvertaling de beste vertaling van de Bijbel hebben die er überhaupt ooit gemaakt is. Merkwaardig genoeg.
Behalve de Friese vertaling.
Dan heb ik het nog niet eens over de Nije Bijbel vertolen. Ja. Ken je die?
Ja.
Nou.
Hoeft toch even gezegd worden.
Er bestaat zelfs een vertaling van Windows in het Gronings, wist je dat?
Ja.
Rompies heet het. Ja, ik heb mijn gezin. Het werkt, zeker. Rompies. Maar goed, dat even terzijde. Ik lees u. Gaan we weer even een paar teksten door. Ik probeer dat tempo even hoog te houden. Dat is Johannes 14, vers 10. Waar staat, gelooft gij niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is? Staat er nog korter. Gelooft gij niet dat ik in de Vader en de Vader in mij is? De woorden die ik tot u lieden spreek, spreek ik van mijzelf niet, maar de Vader die in mij blijft, dezelfde doet de werken. Maar let op, de woorden die ik tot u spreek zijn van mijzelf niet. Dat wil zeggen, voor zover de woorden van de Heer Jezus geïnspireerd waren, waren ze woordelijk geïnspireerd, de woorden zelf. En dat is dus een volstrekt letterlijke inspiratie. Niet de gedachten, de ideeën die ik verkondig, maar de woorden die ik spreek. Dat is letterlijk en het maakt de woorden dus ook betrouwbaar. En hetzelfde leest u in Johannes 17, vers 8. Want de woorden die gij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven. En ze hebben ze ontvangen. En zo verder. Dat is dus in ieder geval een woordelijke, maar dat is dus in de praktijk een letterlijke inspiratie uiteraard. Ook in Johannes 6 vinden we dat uitgedrukt. Johannes 6 vers 63. De geest is het die levend maakt. Het vlees is niet nut. De woorden die ik tot u spreek zijn geest en dus leven. Maar het gaat om de woorden nu. En tegelijkertijd wordt vastgesteld de werking van dat woord. Het woord geeft namelijk leven, want het woord is leven. Het hangt samen met, zonder het woord is geen ding geworden dat geworden is. En het hangt dus samen met evangelie, is kracht Gods tot zaligheid. De woorden die ik tot u spreek zijn geest en zijn leven. Misschien kom ik daar later nog op terug. Je vindt het ook in Johannes 8. Logischerwijze allemaal bij Johannes. Die heeft het immers altijd over het woord en de werking daarvan. In Johannes 8 vers 47. Die uit God is, hoort de woorden Gods. Niet maar de gedachten, ideeën, leringen of wetten, maar de woorden Gods. Daarom hoort gij lieden niet, omdat gij uit God niet zijt. Maar het is een verwijzing naar de waarheid. Het woord wordt hier vele malen gebruikt. En daarmee is het een verwijzing naar het Oude Testament, de schriften voor zover die in die dagen geproduceerd waren. Dus dat wil zeggen Genesis tot en met Malachi, om zo te zeggen. Die woorden zou men horen. En het zijn woorden Gods, wordt geïmpliceerd. Dan hebben we trouwens ook Johannes 12, vers 48. Die mij verwerpt en mijn woorden niet ontvangt. En let op, dat en gewoon betekent namelijk. Die mij verwerpt, namelijk die mijn woorden niet ontvangt, heeft die hem oordeelt. En let op, de woorden. Met dezelfde strekking, niet de ideeën alleen maar zo letterlijk mogelijk. Dat het helemaal gaat om zo letterlijk mogelijk, dat vindt u in Matteüs 5, de beroemde tekst. Matteüs 5, vers 18. Voorwaar zeg ik u, totdat hemel en aarde voorbij gaan, zal er niet één jota, nog één titel van de wet voorbij gaan, totdat het alles zal zijn geschied. En daar gaat het in verband met de jota om de letter jot, de Hebreeuwse letter jot, in het Grieks aangeduid als jota. Dat is de kleinste letter uit het Hebreeuwse alfabet. Zo'n druppeltje bovenaan de lijn. Een heel klein dingetje, het kleinste element trouwens sowieso uit de Hebreeuwse letters. En daarna titel. Is niet eens een Hebreeuwse letter, het is een verbindingstreepje dat in het Hebreeuws gebruikt wordt. Waarmee twee woorden soms aan elkaar geschreven worden. Waarmee de Heer dus inderdaad zegt dat het Oude Testament, in het algemeen geschreven in het Hebreeuws, op een paar boeken en hoofdstukjes na, dat geschreven is in het Aramees, de taal van Babel, om zo te zeggen, uit de ballingschap. Maar dat het Hebreeuws van het Oude Testament inderdaad letterlijk en zo letterlijk mogelijk, zo smal mogelijk, is geïnspireerd. Overigens voor degenen die moeite met de tekst hebben, namelijk dat er staat dat de wet niet zal voorbijgaan zolang de jongste dag niet is aangebroken, moet ik u zeggen dat wij inderdaad niet onder de wet leven, maar het is niet in strijd met dit vers. Want het idee is dat ons leven onder het nieuwe verbond der genade en daarmee onze rechtvaardiging uit geloof en niet uit werken der wet geheel in overeenstemming is met de wet. Heb je dat nog? Het is namelijk de vervulling van de wet. Het doet de wet niet teniet als zodanig. Dat is ook wat de Heer zegt, meent in het voorgaande vers. Meent niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden, maar te vervullen, staat erachter. En als hij vervuld is, is hij vol, is daarmee ook inderdaad afgelopen. Toch wel. Maar in overeenstemming met de wet. En dieper kan ik daar nu niet op ingaan. Het ging me maar om de inspiratie en de wijze van inspiratie. Een letterlijke inspiratie dus. Daarna in het algemeen, voor de statistiek, ik zoek ze helemaal niet op, ik lees ze niet voor, maar ik noem enige schriftplaatsen die moeten aangeven wat de oud-testamentische bijbelschrijvers zelf van hun inspiratie dachten. Nou, dat is makkelijk genoeg, in het algemeen zij zeggen, al zo spreekt de Heer. En de Heer heeft tot mij gezegd, dubbele punt. Enzovoort. Letterlijke inspiratie dus, volgens de oud-testamentische bijbelschrijvers zelf, in verband met Mozes, schrijft u maar op. Vindt u dat in Exodus 4, vers 10 tot 12? Bijvoorbeeld allemaal, hè? Want er zijn veel meer schriftplaatsen. Exodus 4, vers 10 tot 12 en ook Exodus 34, vers 17, in verband met Mozes. In verband met David, 2 Samuel 23, vers 2. In verband met Salomo, Spreuken 30, vers 6. In verband met Jesaja, Jesaja 6, vers 5 tot 8. In verband met Jeremia, Jeremia 1, vers 7. En 36, vers 1 en 2. In verband met Zacharia, hoofdstuk 7, vers 7. In verband met Bileam, dat is nog een aardige, want dat was een heiden. Bileam, die van die ezel. Nummer 22, vers 38. Maar die ezel was geen ezel. Wat zei ik? Nummer 22, vers 38. En nummer 23, vers 12 tot 16. Woorden van de Heer. Daarna nog even het Nieuwe Testament dan maar. 1 Korinthe 2, vers 13. In verband met Paulus. Woorden de welke wij spreken, geleerd van of door de Heilige Geest, zegt hij. Maar goed, in verband met de Heer Jezus zelf. Misschien heb ik ze al genoemd, maar dan nu nog een keer Johannes 14, vers 10. Johannes 8, vers 40. En Johannes 17, vers 8. En dan nog Judas. Het briefje van Judas. Vers 3 tot 17. Het is maar één hoofdstuk, dus die krijgt hij er niet bij. Judas, vers 3 tot 17. Met onder verwijzing naar allerlei oudtestamentische gebeurtenissen, dan wel uitspraken die aan God, dan wel aan de werking van de geest worden toegeschreven. Dat is nog maar zeer de vraag, maar daar ga ik niet op in. Misschien straks nog even. Juist om die reden ga ik er niet op in. Daarna nog een paar teksten die ik u wel degelijk onder ogen wil houden. In verband met betrekking tot nieuwtestamentische uitspraken over de inspiratie van het woord als zodanig, inclusief het Nieuwe Testament dus nu. Dat is in de eerste plaats in dit verband 2 Timotheus 3 vers 16. Dat hadden we ook als eerste tekst voor het onderwerp van vandaag op kunnen schrijven. 2 Timotheus 3 vers 16. Ja, 2 Timotheus 3 vers 16. In eerste plaats, al de schrift, dus oud-Nederlands, het had moeten zijn in modern Nederlands, heel de schrift. Of anders alle schriften. Maar het is echt een enkelvoud, heel, alles trouwens hetzelfde als heel hoor. Het is via diverse dialecten uit elkaar gegroeid, maar het is gewoon hetzelfde woord. Al de weg leidt mij mijn heiland, ja. Heel de weg. Zo oud is het dus ook niet eens, hè. Zo oud is dat niet ook niet. Al de schrift, heel de schrift. Let op het enkelvoud, dat is van belang, dat heb ik u gezegd. Hè? Als er iets kenmerkend is voor onze wijze van bijbelstudie, is het dit. Heel de schrift, de Bijbel als eenheid. Heel de schrift in het enkelvoud, volgens de Bijbel zelf. En niet alle losse boekjes of hoofdstukken of profetieën of teksten of ideeën. Heel de schrift is van God ingegeven. En die uitdrukking van God ingegeven is nauwelijks te vertalen naar het Nederlands. Als ik hem moest vertalen, zou ik vertalen met is van God begeesterd. Maar ja, begeestering kennen wij niet meer, dus ja, het woord ook niet, dus hè. Het is één woord in het Grieks. Theopneustos. En Theo is Theos, namelijk God. En pneustos vertaalt men dan het liefst met beademd, ingeademd, ingeblazen. Maar pneustos hangt samen met pneuma, komt van pneuma. Dat is weliswaar adem of wind. Maar als het naast het woord God staat, zou ik het meteen vertalen met geest. Want dat is wat het is. Pneuma. Dus is van God begeesterd. Dat is heel mooi en heel goed Nederlands. Dat wil zeggen, het is de geest van God. En de geest, u weet, die hebben nog zo'n tekst die ook niet te vertalen is uit Johannes 3. De geest waait waarheen hij wil. Of staat er blaast, wil ik afwezen. Maar dan heb je hetzelfde probleem. Is pneuma nou geest of is het wind of adem? Je kunt het ook niet concordant vertalen. Dus bij ons zijn het verschillende begrippen. Wind en adem kan nog net, maar geest. Maar goed, in de grondtaal is dat hetzelfde woord. Dus je krijgt in onze taal, als je het vertaalt, automatisch een woordspeling. Dat is het in de grondtekst niet. De wind blaast waarheen hij wil. En gij kent zijn geluid en gij weet niet van waar hij komt, maar waar hij heen gaat. Alzo is een ieder die uit de wind geboren is. Maar dat kan niet. Dus dan moet je wel vertalen met alzo is een ieder die uit de geest geboren is. Want daar gaat het over. Namelijk wat uit de geest geboren is, dat is geest. En de geest, ja, blaast. Het gaat om onzienlijke kracht. Want dat is wat de wind is. De wind zelf kun je niet zien. Maar de gevolgen ervan wel. Het geluid dat hij voortbrengt ook. En dat is ook wat adem doet. Geluid voortbrengen. Maar adem als zodanig kun je niet zien. Maar het is dus geest. Heel de schrift is van God begeesterd. En daarmee van de geest van God afkomstig. Als één geheel. En heel die schrift die door God begeesterd is, begeesterd met een hoofdletter G. Hè? En is nuttig tot, en er komen een paar woorden met volstrekt dezelfde betekenis, synoniemen, en ze worden herhaald om ze te benadrukken uiteraard, is nuttig tot lering, tot wederlegging, want zo spreek ik dat hardnekkig uit, wederlegging. Heb je dat? Dat betekent opnieuw neerleggen. Dat is wat het woord betekent. In de King James Version lees je dan reproof. Dat is opnieuw bewijzen. Reproof. Dat is wat het is. Het wil niet zeggen tegenspreken. Het gaat er niet om dat men anderen tegenspreekt. Het gaat erom dat men opnieuw van de grond af aan de dingen bestudeert. Steeds terugkeren en terugkoppelend naar wat je al gehad hebt. Steeds opnieuw. Je bepalen bij, ik geloof dit of dat, maar waarom dan? En dat doen we per slot vandaag ook. Neem aan dat je allemaal gelooft in de letterlijke inspiratie van de Bijbel. En dat heel de Bijbel het woord van God is. En wat niet in de Bijbel is, is niet het woord van God. Maar waarom geloven wij dat? Nou, daar zijn we dus mee bezig. Wederlegging. Is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering. Men wordt er beter door. Namelijk tot onderwijzing. Dat zijn dan vier woorden. Meestal als snel moet lees ik alleen onderwijzing. Namelijk heel de schrift is van God ingegeven is nuttig tot onderwijzing in de rechtvaardigheid. Wij worden namelijk onderwezen in het recht, eventueel de wet Gods. Inclusief dat volgens de wet Gods vervuld is geworden. En dat wij daarom volgens de wet Gods niet meer onder de wet Gods zijn. Voor alle duidelijkheid, hè? Zodat u mij niet misverstaat. Maar heel de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot onderwijzing in de rechtvaardigheid, die van God namelijk, opdat de mens God, niet opdat de mens, opdat de mens God, namelijk de wedergeboren mens, die uit de geest geboren is, opdat de mens God volmaakt zij, namelijk tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. Als men dan God zou dienen, omdat men een kind van God is, onder het nieuwe verbond, dan wordt men daartoe bekwaam gemaakt door de schrift. Die immers van God is begeesterd en waarin dus de geest Gods, namelijk de kracht Gods, aanwezig is. Dat wil zeggen, de geest werkt via het woord. En waar wij het woord tot ons nemen, nemen wij de geest tot ons. Dat is ook het antwoord op de kwestie van dat er in de Bijbel staat in Efeze 5, wordt vervuld met de geest. Dan is de reactie, ja, ik zou niet weten hoe. En het antwoord is, nou, door je te vullen met het woord Gods. Want de geest is daarin. En andersom, uiteraard. Dus heel de schrift is van God ingegeven. Er wordt geen uitzondering gemaakt, het is heel de schrift. Het is dan in ieder geval heel het Oude Testament. Daarna hoop ik nog met u te spreken over dat het Nieuwe Testament trouwens nauwelijks anders is dan een verdere uiteenzetting van wat in het Oude Testament al was vastgelegd. En daar verandert dus niks mee. Het betekent dat heel de schrift dus is het Oude Testament inclusief het Nieuwe Testament. Maar daarover later wel wat meer. Dat is 2 Timotheüs 3 vers 16 met nog even een opmerking over de wijze of mate van inspiratie. Let erop dat er niet staat of niet gesproken wordt over de inspiratie van de schrijvers. En dat is een idee waar je niet zo makkelijk opkomt al filosoferend over de Bijbel. Wij denken, het is geschreven door mensen, dus die mensen werden geïnspireerd, want wij zijn bekend met het idee dat mensen ergens inspiratie vandaan halen. Dus in welke mate waren de Bijbelschrijvers geïnspireerd? Het antwoord is dat de Bijbel helemaal niet zegt dat de schrijvers geïnspireerd waren. Wat uiteindelijk komt, nou, tot op zekere hoogte wel, maar het is niet de essentie van het verhaal. Wat de Bijbel zegt is dat de schrift, dat wat zij voortbrachten, is geïnspireerd. Niet maar de geest was in de mensen die het schreven, hoewel dat niet te ontkennen valt en hoewel er ook staat. Wel heeft de Heilige Geest gesproken, zoals we gelezen hebben. Door de mond van Jesaja, of we hebben wel gelezen over dat David door de Heilige Geest gesproken heeft, enzovoort. Dat mag dan zo wezen, maar het uiteindelijke resultaat is dat wij geïnspireerde woorden hebben. De geest is in het woord, niet maar in die schrijver die al lang is overleden, maar die geest is er nog steeds en werkt nog steeds door precies datzelfde woord. Wij hebben een geïnspireerde Bijbel en niet zozeer geïnspireerde Bijbelschrijvers. Heel de schrift is van God ingegeven. Daarna wijs ik erop dat diezelfde Bijbelschrijvers in sommige gevallen ook andere boeken dan wel brieven of zoiets geschreven hebben die geacht worden niet geïnspireerd te zijn. Dus de vraag in hoeverre de schrijvers geïnspireerd waren is dus ook helemaal niet aan de orde. Het gaat om het resultaat. Nou goed, in dat verband moet ik ook met u lezen 1 Petrus. Waar de apostel het heeft over de zaligheid der zielen, dat wil zeggen de praktische zaligheid in de levenswandel van de gelovigen, met name uit onze dagen. En daarover zegt hij dan in vers 10 van 1 Petrus 1. Van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten die geprofeteerd hebben van de genade aan u geschied inmiddels. Onderzoekende de profeten, onderzochten. De profeten onderzoekende op welke, eigenlijk over welke of hoedanige tijd de geest die in hen was beduidde en tevoren getuigde van Christus. Nou struikel ik over die woorden omdat ze in de verkeerde volgorde staan in de Statenvertaling, helaas. Maar Waarom ik het vers aanhaal is niet om uit te leggen wat er precies staat, maar om aan te geven dat de profeten hun eigen profetieën onderzochten. Lees hem nog maar een paar keer. Dat is wat er staat. Van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten die geprofeteerd hebben. Met andere woorden, zij onderzochten hun eigen profetieën. Waaruit dus maar weer volgt dat wat ze geschreven hebben dan toch meer geïnspireerd was dan zij zelf. Sterker, ik kan het anders zeggen, zij wisten dus niet eens wat zij schreven. Dat wil zeggen, ze begrepen niet wat zij schreven. Dat kan gebeuren. Nu ook nog, hè. Wij kunnen ook wel eens iets opschrijven of zeggen en achteraf ons verbazen over wat we gezegd hebben. En we zeiden soms iets wat helemaal niet de bedoeling was. Het kwam er toch uit, bij nader inzien. Dat wil zeggen, de woorden konden ook een andere toepassing krijgen dan die wij bedoelden. Is zo. Niet dat dat vaak voorkomt, maar het overkomt mij wel eens. Nou goed. En wat betreft vers 11, want u bent nieuwsgierig geworden. Ik lees hem zo. Onderzoekende op welke, of eigenlijk over welke of hoedanige tijd de geest die in hen was beduidde en tevoren getuigde van Christus. Met andere woorden, de uitdrukking van Christus zet ik aan het eind van getuigde. De geest getuigde van Christus, maar in verband met welke tijd? Dat was het probleem. Het blijkt uit de laatste woorden van dit vers. Want er werd in het Oude Testament getuigd van Christus dat hij lijden zou, maar ook dat hij verheerlijkt zou worden. En dat zijn twee tegengestelde dingen. En de clou van het verhaal is dus dat aangezien hij voor eeuwig verheerlijkt zou worden, voor altijd, moet logischerwijze het tegenovergestelde daarvan, zijn lijden, daaraan vooraf gaan. En hoewel in de schrift in het Oude Testament in het algemeen die volgorde als zodanig niet vastgesteld is, vastgelegd wordt, niet expliciet vermeld wordt, is het een logische conclusie. En die bereik je door bestuderen uiteraard. En Petrus zegt, de profeten hebben dat gedaan. En Petrus is geïnspireerd hier en hij zegt, de profeten hebben dat gedaan. Hebben hun eigen profetieën bestudeerd. Heb je dat nog? Dus de schrift is meer geïnspireerd dan de schrijver zelf. En hoe dat werkt, ja, dat weet ik ook niet. Dat doet er ook eigenlijk niet toe. Daarna heb ik voor u 2 Petrus 1, waar Petrus op die dingen verder ingaat. 2 Petrus 1. Het gaat natuurlijk om vers 19. Wij hebben een profetisch woord dat zeer vast is. Maar het staat niet op zichzelf, die uitdrukking. Ik lees ook graag even de inleiding daarnaartoe, namelijk vanaf vers 16, waar hij zegt, want wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd. Volgende vraag, wie dan wel? Het antwoord is heel de rest van de wereld. Ja, dat is wat arrogant, maar niettemin zo ligt dat. Wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd. En ik meld er maar even bij, dat volgens de moderne opvattingen de Bijbel een boek is van kunstig verdichte fabelen. En omdat het kunstig verdicht heeft, wordt het in hoge ere gehouden en heeft het hoge literaire waarde en moet ook een vertaling gemaakt worden die daaraan recht doet. Dat geldt voor die, hoe heet die, nieuwe Bijbel, NBV zal die wel heten. Klopt wel, hè. Al die afkortingen kan ik niet onderhouden, zuster. Dat het literaire gehalte moet gaan. En vandaar dat meneer, hoe heet het ook weer, Karel en Theo en, Karel en Nico. Karel en Nico en Jacobine zal ik maar zeggen. Jacobine weet het niet, maar Karel en Nico hebben bezwaar tegen die nieuwe Bijbelvertaling. Omdat die niet op voldoende hoogstaand literair niveau is. Enzovoorts, hè. Want het waren kunstig verdichte fabelen en ook als het in de volkstaal omgezet wordt, moet het toch kunstig verdicht blijven. Wat ook een naïeve gedachte is, het is net zo onmogelijk als een concordante bijbelvertaling maken. De volkstaal is niet hoogstaand literair. Dus het kan domweg niet. En dat die geleerde heren dat niet weten, dat neem ik hen hoogst kwalijk. Daardoor verlies ik mijn respect voor hen. Ik heb respect voor alle mensen die veel geleerd hebben en het ook nog onthouden kunnen. Vooral dat laatste. En dat meen ik heel serieus. Ik heb daar grote problemen mee persoonlijk. Maar als die mensen zulke onzin uitkramen, dan denk ik, nou, het brengt je ook nergens ook. Hè? Dan kun je wat en het brengt je nergens. Het schiet niet op. Nou goed. Maar Peter zegt, wij zijn geen kunstig verdichte fabelen nagevolgd als wij u bekendgemaakt hebben de kracht en toekomst, de heerlijkheid, daarna volgende, die we zojuist lazen. De kracht en toekomst van onze Heer Jezus Christus. Want, zegt hij, punt 1, we hebben het zelf gezien. Nou ja, in een beeld, maar dat doet er nou niet toe. En daarna, vervolgens, vers 19, wij hebben het profetisch woord. Let op. Enkelvoud. En begrijp ook dat profeteren niet betekent de toekomst voorspellen in de praktijk. Wel, maar het is niet de betekenis van de term. Profetisch, als iets profetisch is, wil zeggen dat het van God afkomstig is. Als profetisch woord is, wil zeggen dat het door profeten is voortgebracht, maar zij spraken de woorden Gods. Letterlijk. Dat is profetisch. Maar aangezien, nee, eerst even wachten, dat kan betekenen dat God sprak over het verleden. Over wat hij in het verleden gedaan heeft. Maar dat is nooit het doel daarvan, van het spreken van God. Ik heb het nagevraagd aan Jesaja en Jesaja zegt, God spreekt, natuurlijk, God spreekt. Maar kenmerkend voor God is niet dat hij spreekt zozeer, want er zijn ook nog anderen die ook spreken. Maar kenmerkend voor de ene echte God is dat hij spreekt over de toekomst. Omdat hij de toekomst kent. En dat hij de toekomst kent, heeft hij ook in de loop van de geschiedenis gedemonstreerd door de dingen tevoren aan te kondigen. Daarna gebeuren ze ook. En dat is dus het historisch bewijs van de inspiratie van het woord Gods als zodanig. Zie? Maar het is ook een historisch bewijs van de kracht Gods. Dat hij in staat is om te doen wat hij beloofd heeft. Maar goed, God spreekt dus per definitie over de toekomst. En vandaar dat het begrip profetie, profeteren, profeet, in verband gebracht wordt met het voorzeggen of voorspellen van de toekomst. Maar dat is niet de betekenis van de term. De uitdrukking profetisch woord hier is dus gewoon een uitdrukking waarmee heel de schrift, al de schrift, wordt aangeduid. Want heel de schrift is de schrift omdat die profetisch is. Als het niet van God is namelijk, is het niet die schrift. Is het dus ook niet de Bijbel. Met andere woorden, de term profetisch woord duidt heel de Bijbel aan. Ongeacht waar de verschillende gedeelten over spreken. Of dat over het verleden is of over de toekomst. Maar samenvattend kun je zeggen, het gaat altijd over de toekomst. Al was het maar voortkomend uit het verleden of eventueel in contrast met het verleden. Maar wij hebben het profetisch woord, enkelvoud, één geheel, gaat hij weer. Hè? Dat zeer vast is, vandaar dat het algemeen betwijfeld wordt, denk ik wel eens. Maar dat kun je zo niet zeggen natuurlijk. Hè? Het is zeer vast, ondanks dat het algemeen betwijfeld wordt. Maar daar is het laatste woord nu ook nog niet over gezegd. Hij zegt namelijk, wij hebben een profetisch woord dat zeer vast is, in tegenstelling tot kunstig verdichte fabelen, want hoe hoger het literaire gehalte, hoe minder de historische betrouwbaarheid. Meestal. Die gedachte drukt zich uit in de term dichterlijke vrijheid. Het idee is dat als het een hoog literair gehalte heeft, wordt de schrijver niet meer kwalijk genomen dat hij het niet zo nauw neemt met de waarheid. Hebben we die nog? Nou goed. Dat is ook wat kort door de bocht, maar bij wijze van spreken. Hè? We hebben een profetisch woord dat zeer vast is, in tegenstelling tot de kunsten verdichte fabelen. En dus, gij doet wel dat gij daarop acht hebt. Gij doet wel dat gij daarop acht hebt. In plaats van op de kunstig verdichte fabelen, waarmee immers gewoon religieuze traditie wordt aangeduid. Niet alleen de Joodse fabelen eten bij gelegenheid, maar ook de zogenoemde Griekse fabelen, soms ook aangeduid in de vertaling als oudwijfse fabelen. Waarom, dat is, weet ik niet. In 1 Timotheus, ja. Gij doet wel dat gij daarop acht hebt, als op een licht schijnende in een duistere plaats, want het profetisch woord is licht en het schijnt in een duistere plaats. Al wat openbaar maakt is licht, Efeze 5, en anders wel Psalm 119, heb je nog even wat te doen. Licht is waarheid. Het woord is licht. Een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad, en hoe het maar heten mag. Profetisch woord. Zou men op acht geven als op licht schijnende in een duistere plaats. Die duistere plaats is in het algemeen de wereld. Dat is goed te verdedigen vanuit wat de Bijbel zelf erover zegt. Maar in de praktijk, de wereld is natuurlijk niet duister. Want elke dag gaat de zon weer op, zal ik maar zeggen. En weer onder, dus daar is wel licht eigenlijk. Maar het gaat om duisternis in overdrachtelijke zin. Maar als je dan weer vraagt, wat is die duistere plaats? Dan lijkt me duidelijk wat die duistere plaats is. Uw harten. En dat staat erachter. Want voor zover de wereld in duisternis is, naar Bijbelse maatstaven, betekent dat dat onze harten in duisternis zijn. En dat betekent dus dat wij niet weten van nature. De mens de waarheid niet kent en ook niet wil weten. Het licht is uit. Zie? Maar het licht gaat aan door het woord van God. Wij zouden acht geven op het woord Gods, want het is een licht dat schijnt in een duistere plaats. En daar gaat dan bij wijze van spreken de morgenster op. Dan breekt de dag aan. Zodra wij ons laten onderwijzen door dan wel geloven in het woord Gods, het profetisch woord, dan wordt het ineens licht. Dan kunnen wij ook wandelen in het licht en zijn wij tot alle goed werk volmakelijk toegerust. 2 Timotheüs 3, vers 16 en 17. Kortom, dan gaat de morgenster op. Maar de morgenster is een beeld van, een term ter aanduiding van Christus. Nou, of ter aanduiding van degene die licht brengt in een duistere wereld. En in het algemeen, het licht dat de wereld heeft of zich verbeeld te hebben, komt van de lichtdrager. En dat heet, die heet Lucifer. Want Lucie is licht en ver, dat is dragen. De Lucifer is de lichtdrager, maar het is een aanduiding van de duivel. In werkelijkheid is het dus geen licht.
Hij doet zich voor.
Maar verleiding. Ja, nee, ik dacht aan Jesaja 14, waar in sommige vertalingen zo genoemd Lucifer, de lichtdrager. Daar staat ook morgenster, datzelfde woord, en daar toegepast op de duivel. Maar degene die werkelijk licht brengt in de wereld is niet antichrist, maar Christus. Als u begrijpt wat ik bedoel. En daar gaat het hier over, hè? Over Christus. Want de schrift spreekt over Christus, Vader spreekt over de Zoon, dan wel de Geest. Gebruikt woorden van de Vader ontvangen en hij openbaart ons Christus. Dat was weer Johannes 16 en Petrus heeft het blijkbaar goed begrepen. Gij doet wel als gij acht hebt op dat profetisch woord dat zeer vast is. Het schijnt namelijk als een licht in een duistere plaats, namelijk in uw harten, zodat daar in uw harten de dag aanbreekt, namelijk de morgenster opgaat. En beide beelden, dag aan lichten en morgenster opgaat, worden ontleend aan het Oude Testament. Nou ja, psalmen, maar profeten ook, hè, die de termen gebruiken. En daarna nog even over, want dan komt de apostel terug op wat hij zei, namelijk we hebben een profetisch woord dat zeer vast is. In een tussenzin zegt hij, gij doet wel dat je daarop acht hebt, want dan komt er licht in je leven, om zo te zeggen. En daarna gaat hij nog verder in op dat het profetisch woord zo vast is. Want dat schijnt het voor velen niet te zijn. En daarom zegt hij, vers 20, dit eerst wetende, met andere woorden, nu volgt regel 1, bij het lezen, bij het acht hebben op het profetisch woord, regel 1, dit eerst wetende, dat geen profetie, geen enkele profetie is de gedachte. Dat wil zeggen, geen onderdeel van de Bijbel, geen hoofdstuk, geen Bijbelboek. Geen enkele profetie, dat geen profetie der schrift. Let op, al die profetieën maken deel uit van die ene schrift. En gezamenlijk vormen ze dus één profetie, namelijk het profetisch woord, zei hij. Enkelvoud. Dit eerst wetende dat geen profetie der schrift is van eigen uitlegging. Toen zei iemand dat betekent dat je het niet zelf mag uitleggen, maar dat betekent het niet. Het wil alleen zeggen dat geen enkele profetie in zichzelf dan wel uit zichzelf verklaard zou worden. Hebben we die nog? Die is hoogst essentieel, het is de meest gemaakte fout bij het lezen van de Bijbel. Men leest één profetie, bij voorkeur één Bijbeltekst, en geeft hem een toepassing. Zoals men dat doet met een groot citatenboek. Het probleem van de Bijbel is dat er te veel citaten in staan die niet bruikbaar zijn. Maar voldoende die wel bruikbaar zijn. En zo gebruikt men de Bijbel. U weet wel, mijn tekst is... enzovoorts. En dan kun je er inderdaad alle kanten mee op, zoals u iedereen weet. Maar zo werkt het niet namelijk. En dan is het profetisch woord ook niet zeer vast. Dan is het ook nauwelijks nog een profetisch woord. Dus, hè? Maar geen profetie, de schrift zal men in zichzelf uitleggen. Want de profetie, en geheel, is voortijds niet voortgebracht door de wil van een mens. Dat zegt ook iets over de wijze waarop inspiratie functioneert. Het is niet de wil van een mens. Is niet voortgebracht door de wil van een mens. Eens mensen, dat is nog steeds mens enkelvoud, hè, voor alle duidelijkheid, tweede aanval. Is niet voortgebracht door de wil van een mens. Maar de heilige mensen Gods. Ik weet niet of de er echt staat. Ik meen me te herinneren van wel. De heilige mensen Gods. Dat wil zeggen, ze worden van elkaar onderscheiden. En anders worden ze wel onderscheiden door heilige mensen Gods. Heb je dat? En heilig, u weet wat het is, hè? Heilig betekent gewijd aan de dienst van God. En dat geldt niet voor elk mens, uiteraard. Maar die heilige mensen Gods hebben ze gesproken. Eventueel ook geschreven, want spreken betekent gewoon het woord voortbrengen. Dat kan men dus ook zwart op wit doen en dus schrijvend. Bovendien, wij kennen mensen die vermoedelijk helemaal nooit geschreven hebben, maar van hen staat dat ze nu nog spreken. Hoewel zij reeds gestorven zijn. Want zij zijn voor ons sprekende voorbeelden. In Hebreeën 11 vindt u dat. Begrijp gewoon die woorden goed, hè? Spreken. Dat wil zeggen woorden voortbrengen. Dan wel doorgeven. Heilige mensen Gods hebben ze gesproken en er staat er van of door de Heilige Geest gedreven zijnde. Dan wel wordende, want het kan ook nog. De Heilige Geest dreef hen aan. En dus spraken zij niet uit hun eigen wil, stond hier, maar door de wil van de Geest. En ging buiten hun eigen wil om. Zij schreven en ik denk dat ze niet gemerkt hebben dat ze geïnspireerd werden. Zij schreven gewoon. Heb je dat? Dat laatste wordt alsnog tegen hen gebruikt. Ik zal u zeggen hoe. Het idee is namelijk dat wij met groot gemak, over het algemeen althans, verschillende stijlen van schrijven herkennen bij de verschillende Bijbelschrijvers. Begrijp je me goed, er is ook een boel onzin over verteld hoor. Want, nou ja, goed, laat ik het maar niet over hebben. Nee, ik bedoel gewoon dit, of je nou Johannes leest of Petrus, ja, dat maakt toch wel een heel groot verschil hoor. Paulus zit daar ongeveer tussenin, die is veelzijdig. Dus die heeft ook een bredere stijl die moeilijker te beschrijven is, te analyseren is. Maar Petrus en Johannes, dat ligt ver uit elkaar. En als we Johannes lezen, zeg ik er altijd bij, let op, dit is Johannes. Om mij te excuseren voor de wijze waarop ik het moet uitleggen. Maar de man schrijft nou eenmaal zo. Zijn persoonlijke stijl en dus zijn persoonlijk karakter komt volledig mee. Zie? Het is dus niet de stijl van schrijven van de Heilige Geest. Het is de stijl van Johannes. Het is de stijl van Petrus. Het is de stijl van Daniel. Het is de stijl van Ismaël. Oh nee, daar moet ik het nog over hebben. Maar dat kan ook nog. Begrijp je waar ik het nu over heb? En dus zegt men, nou die stijlen zijn zo verschillend. Het is duidelijk dat ze gewoon zelf schreven, een eigen idee enzovoort. En dat ze wat ideeën hadden die weliswaar min of meer van God afkomstig zijn. Maar en dat komt dan daarmee mee en dat is dan de inspiratie. Maar dat is dan niet een letterlijke inspiratie. Maar het aardige van de Bijbel is dat er wel degelijk letterlijke inspiratie is. Maar niettemin woordkeus en zinsbouw en hoe dat allemaal maar heten mag, is wel degelijk van de Bijbel schrijven. Maar de Bijbel zegt toch, of Petrus zegt toch, het is niet door de wil van een mens voortgebracht. Dat wil zeggen, die mens wilde wel en hij schreef. Maar dat het woorden God zijn en dat het dus profetie is, dat was niet eens hun wil. Maar het resultaat, zagen wij, de schrift. Niet zozeer de schrijver, de schrift, dat wat geschreven werd. Het eindproduct blijkt geïnspireerd te zijn. En is dat nog, want dat is de consequentie ervan. Ik zeg het bij herhaling, voor alle duidelijkheid. Dat woord is nog geïnspireerd. Als we het tot ons nemen, dan nemen we die geest tot ons. En maakt Christus, want hij is die geest, woning in onze harten. Dat gaat niet buiten de Bijbel om. Heb je dat? Ik hoop het. Heilige mensen Gods, door de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben gesproken. En omdat het dus het woord Gods is, let op het enkelvoud, omdat het profetisch woord is, door God gesproken, en dus maar één schrijver heeft uiteindelijk, namelijk God zelf. Daarom zal men die Bijbel, hoewel het een verzameling van werken is, beschouwen als één geheel. En waarom ook niet? Nee, ik had er straks, toen zeg ik, oh laat maar zitten, doe ik maar niet. Maar ik ga er nu even op in. Wat mij te binnen schoot is bijvoorbeeld Jesaja. Men heeft, er schijnen, moet u luisteren. Want ik heb daar zo mijn twijfels over. Er schijnen mensen te zijn die hebben zo ver doorgeleerd, broeder, dat ze in staat zijn, dat ze het Hebreeuws, wat het toch een knap lastige taal is, dat ze het Hebreeuws zo goed kennen, dat zij herkennen dat bijvoorbeeld het eerste deel van het boek Jesaja een andere stijl heeft dan het tweede deel van Jesaja, met de scheidslijn tussen hoofdstuk 39 en 40. Nou heb ik me niet in dat Hebreeuws verdiept, want ik kan, ook al zou ik nog 40 jaar leven, zou ik niet voldoende hebben om me zodanig in het Hebreeuws, zodanig mij die taal eigen te maken, dat die verschillende stijl zou herkennen, denk ik. Dat lijkt me hoogst onwaarschijnlijk. Maar goed. Maar toen heb ik die hoofdstukken maar eens gelezen en wat ik tot de conclusie kom, is een aantal dingen. Ik kom tot de conclusie dat de boodschap in hoofdstuk 1 tot en met 39 een andere is dan die van hoofdstuk 40 tot 66 aan toe. Of je dat dan een andere stijl moet noemen, nou ja, daar kun je dus nog weken over discussiëren en misschien kun je zelfs daar nog op promoveren. Lijkt mij. Ik heb zat ideeën daarvoor, dus die krijgen jullie gratis aan. Maar goed. Maar men zegt verschillende stijlen. Ik kom gewoon tot de conclusie dat als er al verschillende stijlen zou bestaan, kan dat heel rustig. Want toen ik, laten we zeggen, 17 jaar was, toen schreef ik ook wel eens wat. Maar ik dat nu teruglees, herken ik mezelf daar niet meer in. Wel in wat erin staat, maar niet in de wijze waarop ik het schreef. Ik zou het heel anders doen. En ook in wat ik 25 jaar geleden geschreven heb, herken ik mezelf niet meer zo goed in. Ik zou het nu heel anders doen. Maar men concludeert, aangezien de stijl, taalkundig, ongeacht de inhoud, tussen de stijl van Jesaja 1 tot en met 39 een andere is dan de stijl van Jesaja 40 tot en met 66, moet het dus door een ander geschreven zijn. Nou ja, daar ben je dus toch wel, hè? Daar ben je toch een eind afgedwaald, lijkt mij, hoor. En wat je dan hebt aan al die jaren studie, dat begrijp ik niet. Dit is toch een echt domme gevolgtrekking, lijkt mij. He? Waarom moet het door een ander geschreven zijn? Omdat het een andere stijl is. Of omdat het de boodschap iets anders is, of de benadering wat anders is. Ik vind het belachelijk. Je stijl verandert, je wijze van doen verandert, je taalgebruik verandert door de loop der eeuwen heen. Je kunt hooguit zeggen dat Jesaja dat blijkbaar wat later geschreven heeft. Maar ook dat is niet een noodzakelijke conclusie. Iemand, en wat het Nieuwe Testament betreft, iemand heeft uitgevonden dat de stijl van de Hebreeënbrief dan toch een heel ander is dan die van bijvoorbeeld de Romeinenbrief of de eerste, tweede Korinthebrief, dan wel de brief aan, noemen ze wat zots, Filemon. En dat dus Hebreeën niet door Paulus zou zijn geschreven. Dan zeg ik nou, ik heb andere maatstaven die ik aanleg. Ik kijk waar de man het over heeft in Hebreeën. En waar het in die andere brieven over heeft, en dan zeg ik dus geen denken aan dat er een andere schrijver zou zijn dan Paulus. Het is duidelijk Paulus. Maar hij doet het hier op een hele andere manier. Zeg, mag dat alsjeblieft, dat doe ik ook regelmatig. Hetzelfde onderwerp bespreken, maar dan op een andere manier. Ik probeer elke keer op een andere manier te doen, voor zover dat mogelijk is. Of van een andere invalshoek binnen te komen. En die van Hebreeën is er een, is een uiteenzetting op basis van de symboliek van de grote verzondag in het Oude Testament. Nee, dat vind je elders niet. Nee, dat is waar. Maar het idee dat oud-testamentische geschiedenissen en riten voorbeelden zijn van nieuw-testamentische waarheid vind je wel degelijk ook in andere brieven van Paulus. Ik vind dat zulke belachelijke conclusies. Maar het enige wat het demonstreert, en daarom haal ik het nu aan, is dat de inspiratie dus nauwelijks of misschien wel helemaal niet van invloed is op de stijl waarmee iemand geschreven heeft. En dus de inspiratie ging toch buiten hun wil om. En dat is wat Petrus zegt. Het was niet de wil van een mens. Het was God die hen gebruikte met al heel hun hebben en houden, inclusief hun stijl van schrijven en hun eigen vocabulaire, hun woordenschat enzovoorts. En werd opgeschreven. En het resultaat is woord van God. En letterlijk geïnspireerd. Nou ja, en als je dat niet wil geloven, dan doe je dus afbreuk aan Gods kwaliteiten. Waarom zou God dat nou niet kunnen? Welk goed argument hebben wij waarom God dat nou niet zou kunnen? Toch?
Dat vroeg Daniel het ook aan de heer, die we ook gaan weten, maar dat daar betekent allemaal. En dat zegt hij het ook tegen mij.
Ja, het verklaart dus waarom de profeten hun eigen profetieën onderzochten. Ze wisten dat er iets in zat wat ze zelf niet bedacht hadden. En daar gaat het maar om. Het ging wel door hen, maar toch weer buiten hen om. Het resultaat is niet van hen afhankelijk geweest. En vandaar de profeten die soms inderdaad, in het geval van Daniel, rechtstreeks aan de Heer vragen, wat betekent het eigenlijk? Wisten ze veel? Nou goed, dat was 2 Petrus 1, kijk of ik er nog één had in deze reeks. Ja, ik wil ook nog noemen 1 Korinthe 2, in ditzelfde verband. 1 Korinthe 2... val ik er midden in. Vers 10. Doch God heeft ons geopenbaard. Dat het mag je weer weglaten. God heeft ons geopenbaard. God heeft ons geopenbaard. Niet de profeten hebben gezegd. Dat was wel zo. Maar het heet God heeft geopenbaard. Door zijn geest. Dat wil zeggen door zijn onzienlijke kracht en werking. God heeft ons geopenbaard door zijn geest, want de geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten Gods. Want wie van de mensen weet hetgeen des mensen is dan de geest des mensen die in hem is? Als er iemand de mens kent, zou het de mens zelf moeten zijn. Maar als iemand God kent, zou het de geest van God moeten zijn. En zegt Paulus hier, die geest van God heeft geopenbaard en heeft ons dus God bekendgemaakt. Daarom is de Bijbel de zelfopenbaring van God. Zie? Alzo weet ook niemand hetgeen Gods is, of van God is, dan de geest van God. En dan, vers 12. Doch wij hebben niet ontvangen de geest der wereld, of van de mens, natuurlijke mens, maar de geest die uit God is, en dus van God afkomstig. We hebben die geest ontvangen, logischerwijze, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God of door God geschonken zijn. En die spreken wij ook, die dingen. Waarmee de apostel zegt dus dat de geest zelf door hen spreekt. Namelijk door Paulus en door Sosthenes de broeder, de afzenders van deze brief, want daar gaat het in de eerste plaats over, hè? We hebben niet ontvangen de geest der wereld, maar de geest uit God, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn, terwijlke wij ook spreken, vers 13, niet met woorden die de menselijke wijsheid leert, maar met die van de Heilige Geest. En dus staat het dus met woorden die de Heilige Geest leert. Waarbij dus geestelijke dingen, dingen die van Gods geest afkomstig zijn, samengevoegd worden met mensen die uit de geest geboren zijn. En hier staat het nog korter en daarmee heel mooi en op hoog literair niveau, namelijk geestelijke dingen met geestelijke samenvoegende. Dingen van Gods geest worden samengevoegd met de geestelijke mens. En die ontvangt ze dus, de geestelijke mens. En dan vers 14, maar de natuurlijke mens, eigenlijk de zielijke mens, maar vooruit, dat is de natuurlijke mens. De natuurlijke mens, de mens die gericht is op de uiterlijke dingen, begrijpt of gewoon grijpt of ontvangt niet de dingen die van de geest van God zijn, want zij zijn hem dwaasheid en hij kan ze niet verstaan omdat zij geestelijk onderscheiden worden. Het hele idee is dat zolang wij vasthouden aan onze menselijke wijze van denken, of menselijke filosofie, om niet te zeggen menselijke wetenschap, want dat lijkt mij een contradictio in terminus, maar vooruit. Zolang wij daaraan vasthouden, ons menselijk denken, wel, dan is er geen plaats voor een profetisch woord dat zeer vast is en 100% van Gods wegen geïnspireerd. Omdat het zich onttrekt aan ons voorstellingsvermogen. En we begrijpen niet hoe zoiets kan ontstaan enzovoorts. We begrijpen niet hoe de woorden 100% van Gods wegen geïnspireerd zijn. Terwijl de schrijver kennelijk voor het vaderland weg, bij wijze van spreken voor de vuist weg, geschreven heeft. In zijn eigen stijl, in zijn eigen visie en benadering. Het resultaat is het woord Gods. Wij weten niet hoe dat werkt. En daarom wijst men de letterlijke inspiratie. Nee, niet daarom. Op grond daarvan, zogenaamd, wijst men de letterlijke inspiratie van de Bijbel af. Omdat men gewoon niet gelooft dat het kan. Alleen, dat zegt men niet. Meestal niet tenminste. Zie? Nou ja, en dan werkt het ook niet natuurlijk. Men kan God en zijn systemen niet inpassen in de systemen die wij kennen of hebben of ontwikkeld hebben enzovoorts. Het is andersom. Wij zouden ingepast worden in Gods werk, in Gods systeem. En wij zouden Gods gedachten leren kennen. En voor dat doel heeft hij die aan ons geopenbaard. Letterlijk, dus. En pas wanneer wij die Bijbel inderdaad zien als één geheel, en zo behandelen, en de Bijbel lezen, ook op grond van het getuigenis dat de Bijbel over zichzelf geeft, komt men tot kennis van God die zich daarin en daardoor aan ons openbaart. En begrijp je me goed, ik zeg helemaal niks bijzonders, want als je van iemand wat wil leren, van een boek bijvoorbeeld, dan moet je eerst op voorhand het gezag van zo'n boek erkennen. En dan blader je ook heen en weer. Zo, maar dan lees ik hier iets, maar ik dacht toch dat je op bladzijde 12 iets anders zei. Dus dan blader je terug en leg je dat weer naast elkaar. En kom je tot de conclusie dat je iets niet helemaal goed begrepen had. En dat was de bedoeling, daarom, en daarom wordt het later alsnog toegelicht. Of je komt tot de conclusie dat de schrijver gek is. Nou, dat laatste nogal dikwijls hoor. Dat schrijft ook makkelijker, hè? Dat, ja. Ik ken heel wat boeken waarbij die conclusie trekt, zo zonder meer. Eerlijk waar. Maar goed, dat is natuurlijk even buiten de orde. Maar dat is wat je met een boek zou doen. Niet alleen met de Bijbel. Je neemt de schrijver serieus. En je kijkt wat hij te zeggen heeft. En je vergelijkt of het consistent is. Of het zichzelf in stand houdt. Want dat is eigenlijk wat consistent betekent. En als je dat met de Bijbel doet, bewijst de Bijbel zichzelf. Net als alle andere boeken. Met daarnaast natuurlijk de merkwaardige situatie dat het blijkbaar het woord van God is. En dat wordt daardoor ook bevestigd, want een verzameling boeken geschreven gedurende enige duizenden jaren door totaal verschillende mensen van hoge opleiding en lage opleiding en van verschillend beroep en wat er mee wezen mag, leven trouwens in totaal verschillende culturen ook nog, al realiseren we ons dat niet altijd. En die boeken bij elkaar vormen niettemin een eenheid, zijn als eenheid te bestuderen en spreekt zichzelf niet tegen, dan kan je echt maar één conclusie uittrekken, namelijk dat wat de Bijbel over zichzelf blijkbaar waar is, namelijk het is het profetisch woord van God.
Het is het profetisch woord, want dan heb je ook typologie. Dan moet je dan ook weer op het Oude Testament bij dan ook leren, zeg maar.
Ja, maar daar heb ik het nog wel over. Ja. Over hoe die samenhang dan in elkaar steekt. Maar goed, want we moeten het hier eerst dringend bij laten, want als je verder praat gaat het allemaal van de tijd van uw lunch af.